Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad mag ik iedereen van harte welkom heten in deze morgendienst. Thema van morgen is Meester van de Uilskuikens. We begroeten ook de gasten in ons midden en hen die op een andere wijze met ons zijn verbonden. Voorganger is dominee Gijsbetsen uit Kampen en ouderling van dienst is Pieter Hardam. Het orgel wordt vanmorgen bespeeld door Jeroen van der Scheer. De schriftlezing wordt gedaan door Anneke van der Zanden. En ik heet Gert van Brugge. We beginnen deze dienst nu met het aansteken van de paaskaars. Dat zal worden gedaan door Lisa. De brandende kaars is het symbool van Christus die het licht in deze wereld is. Lisa, dank je wel. Gemeente, we hopen dat we samen een gezegende dienst mogen beleven en we willen nu voor zowel mogelijk staande zingen Psalm 111, de versen 1 en 5. Psalm 111, 1 en 5.
We verenigen ons nu in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Ene, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Welkom op deze 9e zondag na Pinksteren. Op het leesrooster treffen we vanmorgen Marcus 6 aan, over hoe Jezus 5000 mensen te eten geeft met 5 broden en 2 vissen. Je hoorde het al net in de liederen die we zongen. In Marcus 8 lijkt die geschiedenis zich een beetje te herhalen, als Jezus 4000 mensen te eten geeft met 7 broden en een paar visjes. Maar dat laatste verhaal wil ik vanmorgen met u lezen, omdat daarin ook een soort evaluatie plaatsvindt over die beide wonderbare spijzigingen. Die evaluatie die valt trouwens niet zo best uit voor de discipelen. Zij lijken van hun meester een 1 te krijgen op hun eindrapport. Dus die gaan niet over, hè, naar de volgende klas. In de synagoge zijn gisteren de lezingen uit Deuteronomium begonnen, de afscheidsreden van Mozes. En veel Joden zijn ook begonnen aan een dag van rouw en vasten, vanwege de herdenking van de verwoesting van de eerste tempel en van de tweede tempel. En van die vele verwoestingen die het volk Israël in de loop van de geschiedenis hebben getroffen. Daarbij kun je soms ook diep zuchten over het onbegrip in de wereld, bij de volkeren in de wereld, over de plaats van Israël in Gods geschiedenis met de mensheid. Jezus zucht in Marcus 8 ook diep over het onbegrip van zijn eigen volk Israël en zelfs van zijn eigen discipelen. En het is maar zeer de vraag of wij er vanmorgen als kerk beter vanaf komen. We gaan het beluisteren. Thema van deze dienst is eigenlijk een vraag: is Jezus soms een meester van uilskuikens? We zetten deze dienst nu eerst voort met een Kyrie en een Gloria. Laten we bidden. Heere God, er kan zich ook verlamming van ons meester maken. Als de crises te veel zijn, als de problemen te groot worden. Als we het gevoel hebben dat we de controle kwijtraken op de werkelijkheid om ons heen. De werkelijkheid van de klimaatcrisis. De werkelijkheid van oorlog, terrorisme, vluchtelingen. De werkelijkheid van leugens en bedrog tussen mensen. De werkelijkheid ook van de drama's in het persoonlijke leven van mensen, van onszelf wellicht. Kanker of psychische problemen. Heer, u weet alle dingen. En laat het ons stuk voor stuk niet te machtig worden. Zend uw geest in ons uit. Neem uw heilige geest niet van ons. Houd ons hart en houd ons oog gericht op uw toekomst. Richt ons op in uw kracht. Kyrie eleison. Amen. Zingen Psalm 43, vers 3. Thank you. Ik ben het die u troost. Wie ben jij dan om bang te zijn voor een sterfelijk mens? Voor een mensenkind dat als gras wordt weggeworpen. Dat je vergeet de Heere, je maker, die de hemel uitspant, de aarde grondvest. Dat je de hele dag bang bent vanwege de toorn van een verdrukker. Waar is die toorn, de grimmigheid van een verdrukker? Wie geketend is, wordt spoedig ontboeid. Hij zal niet sterven, niet in de groeven dalen. Hem zal geen brood ontbreken. Want ik ben de Heere, uw God, die de zee opzweept zodat haar golven bruisen. Wiens naam is Heere der Heerscharen. Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd. En met de schaduw van mijn hand heb ik u bedekt. Ik, die de hemel uitspan en de aarde grondvest en tegen Sion zegt, gij zijt mijn volk. Psalm 43, vers 4. Laten we nu bidden om de opening van het woord. En zo wacht alles weer op u, Heer onze God. En u wacht op ons. Tot wij open gaan voor u. En wij wachten op uw woord. Dat ons ontvankelijk maakt. Heer, stem ons af op uw stem, op uw stilte. Spreek ons uw Zoon tegemoet, Jezus de Christus, het woord van uw vrede. Uit genade. Amen. En de kinderen van groep 1 tot en met 5, die mogen nu naar voren komen. Kom maar. Als ik nou daar ga staan, sta ik met mijn rug naar de grote mensen toe. Als ik hier sta, sta ik naar jullie ruggen te kijken. Misschien toch handig als jullie gewoon even gaan staan. Jullie zijn niet zo groot en dan kan ik jullie in elk geval zien. Ja? Als je even gaat staan en naar deze kant op kijkt, zou handig zijn. Gefeliciteerd, lekker, vakantie, even helemaal niks, geen school, even niet... Taal, geen rekenen, geen geschiedenis, geen aardrijkskunde. Hartstikke lekker. Ook in de kerk even anders. Geen echte nevendienst. Ik geloof dat jullie zo meteen lekker iets heel ontspannends gaan doen met elkaar. Ga je barbecuen met de nevendienst? Ja, denk ik niet. Ik denk dat dat feestje nog even uitgesteld wordt. Maar het gaat vanmorgen wel ergens over. Ik denk dat jullie hebben, denk ik, zo meteen een kleurplaat. Het gaat wel ergens over. En eigenlijk, dat is natuurlijk wel een beetje jammer, eigenlijk gaat het toch weer een beetje over rekenen. Het gaat over de dingen die je tekort kunt komen en de dingen die je over kunt houden. Ja, dat is toch een beetje rekenen eigenlijk. Het gaat dus toch een beetje over optellen en aftrekken en delen en vermenigvuldigen, sorry. Ik zit mezelf wel eens af te vragen trouwens. Hè. Kijk, als je dat op school in een boekje zit te doen, dat is één ding. Maar ik zit mezelf wel eens af te vragen, ja, alle dingen die ik heb thuis, of alle dingen die jij hebt thuis, hè, wat vind je prettiger? Om de dingen die je hebt te delen met anderen? Of heb je graag dat het wordt vermenigvuldigd, dat je nog veel meer krijgt eigenlijk zelf? Daar zit ik wel eens over te denken. Wil ik alles wat ik heb met anderen delen of wil ik meer hebben? Waar word ik nou gelukkiger van? Word ik gelukkiger als ik deel of word ik nou gelukkiger als ik het vermenigvuldig? Nou, Jezus vertelt daar een heel apart verhaal over. En bij hem lijkt het wel of delen vermenigvuldiger wordt. Maar dat, misschien leggen ze het zo meteen uit in de, terwijl jullie aan het kleuren zijn. Hoe dat nou kan, hoe delen nou ook nog vermenigvuldiger kan worden. Ja? Ik hoop dat je het goed hebt zo meteen. Wij zingen met elkaar een lied wat we al eerder zongen, 4:22, maar nu vers 4. Schrift Anneke van der Zanden.
Wij lezen uit het Nieuwe Testament naar het Evangelie van Marcus. Marcus 8, de versen 1 tot en met 21. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al 3 dagen bij me en hebben niets meer te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn leerlingen antwoorden: maar hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hun: hoeveel broden hebben jullie? 7, antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de 7 broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren. De leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot. 7 manden vol. Er waren ongeveer 4000 mensen. Toen stuurde hij hen weg. Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen de Farizeeën op hem af en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: "Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden." Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar 1 brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen: "Pas op, hoed je voor de zuurdeesem van de Farizeeën en voor de zuurdeesem van Herodes." Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij: "Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen?" 12, antwoordde ze. "En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?" 7, antwoordde ze. Toen zei hij: "Begrijpen jullie het dan nog niet?" Amen.
Zingen nu gezang 95, vers 1. Aansluitend op de prediking, meditatief orgelspel, en daarna zingen we uit het nieuwe liedboek nummer 995. De tekst kent u, maar de melodie is wat anders, maar een veel bekendere melodie dan in de bundel 73. Nou, je kent het allemaal wel een beetje van school, hè? De leraar die zijn geduld begint te verliezen. Je hebt tig keer uitgelegd aan dat spul dat voor je zit. Maar dat kwartje, dat valt maar niet. Ze zitten hier nog steeds met zijn schaapachtige gezichten, zitten ze je aan te kijken. En die leerlingen begrijpen het nog niet. En zo zie je Jezus hier met zijn leerlingen. Hij is zijn leerlingen aan het waarschuwen voor het zuurdeesem van Farizeeën en Herodes. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Anyway, hij meent inmiddels een gesprek op enig niveau met zijn leerlingen te kunnen gaan voeren. Maar opeens heeft hij in de gaten dat zij met hun hoofd heel ergens anders zijn. Bij stof die al lang gesneden koek zou moeten zijn voor hen. Ze staan nog steeds op een station dat ze al lang gepasseerd zouden moeten zijn. En zo horen we dus deze leraar zijn geduld verliezen en mopperen. Begrijpen jullie het dan nog niet? Zijn jullie zo hardleers, ziende blind, horend doof? Moet ik het nog een keer uitleggen? En Jezus moet dus bang zijn dat hij per saldo toch een stel uilskuikens om zichzelf heen heeft verzameld. Dus daar gaat hij weer, diepe zucht van de leraar. Nog één keer dan. Daarnet, toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen, hoeveel manden brood hebben jullie toen opgehaald? 12, antwoordden ze. Oké. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden hebben jullie toen opgehaald? 7, antwoordden ze. En Jezus die reageert dan met: Dus, wat heb je dan nog niet begrepen? Welke letter moet ik nou nog voor je spellen? Nou, welke letter moet ik hier nog spellen dan? U snapt toch wel wat Jezus bedoelt? Of moet ik bang zijn dat het uilskuikengehalte hier nog iets groter is? Of dat je misschien zelfs de antwoorden 12 en 7 niet had kunnen geven. Dat kan ook nog. Nog erger. Dus voor de zekerheid maar even testen. Hè? Voor de zekerheid maar even testen. 12. Hè? 12. Oké? Dus dat is, dat verwijst naar de 12 stammen van Israël. Juist. Die 12 manden die bleven over van 5 broden en van 2 vissen. Dat verwees eigenlijk ook al een beetje naar Israël. Hè? 5, heel vaak wordt dan gedacht aan die 5 boeken van Mozes, profeten en geschriften, 5 en 2, de hele tenacht. Dat gebeurde voor 5000 mensen. 5, in het Hebreeuws, cijfer en letter zijn in het Hebreeuws hetzelfde, in het Hebreeuws dat de he, het getal van de zegen. Hè? Abraham wordt, ik heb op een gegeven moment een he, een ha aan zijn naam. Abraham wordt Abraham. Sarai wordt Sarah. Ja? Dat, 5 heeft iets van vrucht, zegen, de toekomst die open gaat. Voor 12, voor Israël. Oké. Hier, wat we dus net hebben gelezen, hoofdstuk 8, nog een spijziging. Dat is geen domme herhaling, want dat doen we in de Bijbel niet aan. Nu houden ze 7 manden over. Oh, kijk, prachtig. Laat rustig vliegen. Die is zenuwachtiger dan wij, denk ik. Volgens mij zou u horen te slapen op het moment. Nu houden ze 7 manden over. 7, dat verwijst naar volheid. Precies. 7 staat altijd voor de volheid. Dus voor het totaal. Hè? De Bijbel zegt, er zijn 70 volkeren op deze aarde. Dat is een volheid. Dat zijn al die volkeren. 70 volkeren. En Jezus schrijft op een gegeven moment aan de 7 gemeenten in Azië. En dat is dan ook eigenlijk gelijk aan de hele kerk. Dat gebeurt, die 7 broden, voor 4000 mensen. 4, dat kennen we van de windrichting. Hè? Alle kanten op. 4 windrichtingen, dus het is een volheid, gaat om de hele wereld. Ja? Oké. Zijn we er allemaal bij? Die vleermuis, of ik wil dat eerst even laten zitten. Zijn we er allemaal bij? Snappen we wat we gezien hebben? Vraagt meester Jezus met een diepe zucht, want met zulke leerlingen en zulke vrienden heb je eigenlijk geen vijanden nodig. Dus wie heeft daar net, als het ware, heel Israël, 12, gevoed en de toekomst voor Israël geopend? Jezus. Wie heeft daarnet, hoofdstuk 8, de hele wereld, 7, gevoed en de toekomst daarvoor geopend? Jezus. En hoe deed hij dat? Door in handen te nemen wat er was, wat voorradig was, wat God gegeven had. En door dat te delen, door te danken en door te breken. Dus, als je Jezus in je midden hebt, is er dan nog enige reden om bang te zijn dat je gebrek zou lijden? Nou, niet bepaald, dacht ik. Bovendien, Jezus geeft ook nog een keer zichzelf aan ons. Heeft alles voor ons over. Is met ontferming bewogen over Israël, de hele schare. En is met ontferming bewogen over de hele wereld. En hij is zelf het ware brood, het levende brood. En B, het materiële, het stoffelijke brood, dat geeft hij ons erbij als relatiegeschenk. Het oog wil ook wat en de maag moet ook wat. Maar dat is iedere keer wat je in de Bijbel tegenkomt. Zoek eerst het koninkrijk en het recht wat daarbij hoort. De rest krijg je van God erbij. Dat is relatiegeschenk. God weet wat wij nodig hebben. Hij weet van dagelijks brood. Maar met Jezus in je midden hoef je dus in het kader van zelfbehoud of zo eigenlijk nergens meer zorgen over te maken. Nou, dan hebben de discipelen dit dus net meegemaakt. Je begrijpt nu een beetje het ongeduld van deze leraar. Dan hebben de discipelen dit net meegemaakt, deze zorg, dit delen. En dan zitten ze zich nu, nota bene, het hoofd te breken over hoe ze nu met z'n 12, Jezus erbij 13... hoe ze nu zo meteen wel moeten eten, want ze hebben maar 1 brood aan boord. Ja? Ja, stelletje sukkels, jullie hebben 1 brood aan boord voor 12 mensen. Ja? Daarnet waren er 7 en dan moesten er 4000 mee worden gevoed. En het is nog veel meer dat ene brood dan wat jullie beseffen, want jullie hebben, ja, vader, zoon, die ene, het levende brood aan boord. Jezus is aan boord. Dus al zou je alleen maar een paar kruimels hebben, ja, dan hoef je je met Jezus zo vlakbij al geen zorgen meer te maken. Hou je waarschijnlijk weer een paar manden over, toch? Dat heb je toch net allemaal meegemaakt. Over al die zelfbehoudvragen zouden jullie nu toch heen moeten zijn. En dus is Jezus zelf op dat moment daar ook totaal niet mee bezig. He, wat de tekorten zouden zijn. Of dat het over zelfbehoud zou moeten gaan. Hij leeft van wat God geeft. Hij leeft van de overvloed. Hij is zelf overvloed en levende lijf. En bovendien heeft zelf nog een keer door de woestijn gelopen, 40 dagen lang, en er was niet eens brood. Maar hij had belangrijker zaken aan zijn hoofd dan dat brood. Want er zijn belangrijker dingen dan brood. Dus hij denkt, De discipelen zijn zover, ik zal eens een goed gesprek met ze voeren. Had net weer het een en ander meegemaakt met de farizeeën, dus hij gaat zitten. Hè, dat is wat de rabbi doet, die gaat dan zitten, omdat hij gaat onderwijs geven. En hij spreekt hen aan, zo van, jongens, er is een volk te redden en er is een wereld te redden in mijn naam. En dat heb ik je net laten zien. En jullie zijn mijn team. Jullie worden bij deze reddingsoperatie ingezet om mensen met mij en in mij met God zelf te verbinden. Om mensen te maken tot burgers van het Koninkrijk van God. Maar als je met dat reddingswerk bezig bent, kijk uit. Kijk uit voor het zuurdeesem, voor het gist, het leidende principe van de farizeeën en evenzo van Herodes. Degene die Johannes de Doper voor zich liet optreden, maar hem ook liet vermoorden. Nou, enfin, we weten hoe het met dit gesprek dat Jezus wilde beginnen is afgelopen en hoe de discipelen erop hebben gereageerd. Jezus moet bang zijn dat hij inderdaad een team van uilskuikers om zich heen heeft verzameld. Zouden wij dat ook zijn? Zulke uilskuikers. Dat hoeft dan gelukkig, begreep ik uit mijn agenda, dat hoeft dan gelukkig nog niet te betekenen dat het met ons niet goed komt. In die kerkenwerkagenda staat elke dag, elke zondag staat een spreuk of een citaat. Het citaat vandaag wat erin staat is, een wijze uil is toch ook ooit als een uilskuiken begonnen. Nou, die vond ik wel leuk. Dan kun je een kind met een slecht rapport ook mee troosten. En dan kun je misschien ook gemeenteleden mee troosten die de Bijbel nog niet helemaal hebben begrepen. Dat kan allemaal. Maar goed. Nu nog eens even terug naar waar Jezus het eigenlijk met zijn leerlingen over wilde hebben. Hij had net weer een confrontatie gehad met de farizeeën. Die wilden bewijs dat Jezus wel deugde met zijn leer en zijn leven. Welk teken uit de hemel kunt u ons laten zien? En ook in die confrontatie slaat Jezus een diepe zucht. Want wat moet je met zulk soort mensen? Zulke mensen leven niet, luisteren niet met het hart. Ze leven met ideeën over wat goed is en wat kwaad is. Ze leven met systemen, godsdienstige systemen. En de confrontaties tussen Jezus en zo denkende mensen zijn vaak heftig. Hij verwijt hen dat ze niet leven vanuit een innerlijke relatie met God. Als ze vanuit een innerlijke relatie met God zouden leven, zouden ze immers ook direct die relatie herkennen in het leven en in het denken van hun medemens. Die zouden ze dan zeker in Jezus herkennen. Dan zouden ze zeker zijn van, ja, het is een beetje vreemd, zijn taal, en hij zegt het allemaal anders, en het is een beetje vreemd gedrag of vreemde leer, maar deze mens leeft met de Heere God, dat is helder. Waarop dan alleen een halleluja kan volgen. En geen discussie. De kinderen van God, die herkennen elkaar dwars door alle grenzen heen. Of dat nu grenzen zijn van systemen, leer, dogma's, landen, taal. En mensen die wandelen met God, die spreken van hart tot hart. Die beginnen niet direct te muggenziften over verschil in leer en traditie. Denken en leven vanuit een systeem, dat leidt al gauw tot confrontatie. En ook vaak tot hypocrisie. In elk geval voor de mensen die daarnaar kijken. Het is een verwijt dat Jezus de partij van de farizeeën regelmatig maakt. Vanuit hun systeem, hun godsdienstige systeem, veroordelen ze veel mensen om hun doen, om hun handelen, om hun manier van denken. Ondertussen zien ze zichzelf als degene die het bij het rechte eind hebben. En er is weinig, zeg maar, reinigend en zelfkritisch vermogen in hen. En zo positioneren ze zichzelf als vroom en hebben niet in de gaten hoeveel mensen ze daarmee buitensluiten, oordelen, in de kou laten staan of erger. En niet voor niets stelt Jezus aan hen op een gegeven moment, zeg maar, een tollenaar ten voorbeeld. Een tollenaar die bad: O God, wees me genadig. En zo'n gebed, werkelijk echt uitgesproken, dat is een gebed uit het hart. Zo'n gebed opent de weg naar God en opent de weg naar ieder ander. Want wie zo bidt, wees me genadig, die weet zichzelf klein, die weet zichzelf schuldig. Die zal niet gauw over een andere oordelen. Want hij weet dat hij zelf van genade moet leven. In Jesaja 66, ik was dat net aan het lezen bij mijn morgengebed, en ik denk, ja, dat sluit hier wel bij aan. In Jesaja 66 horen we hoe God zelf bijna een fundamenteel onderscheid maakt binnen zijn volk, binnen de gemeente. Hij stelt, zo staat het in Jesaja 66, dat God zegt: op deze mensen is mijn oog, de gebukte, de verslagene van geest. Degene die beeft voor mijn woord, zo staat het te lezen, die beeft voor mijn woord. Daartegenover stelt hij een andere groep, andere, degene die zich profileren als bezitters van het woord. Die het weten, die denken dat de enige God in hun huis, in hun oord, in hun leer, in hun systeem zijn onderkomen heeft. En ook daar in Jesaja klinkt er dan een hard verwijt betreffende de hypocrisie. Dan staat er: ze kelen een os, namelijk om die os te offeren voor God, slachten een os. Ze kelen een os, maar slaan daarnaast een mens neer. Ze offeren een lam voor God, maar nekken daarnaast een hond. Of wat dichterbij wat we nu hebben gelezen in de evangelie, of ze luisteren geïntrigeerd naar een preek, zoals koning Herodes geboeid was door het optreden van Johannes de Doper, maar ze steken geen vinger uit als het kwaad rechtvaardige mensen treft. En Herodes geeft zelfs opdracht om Johannes te vermoorden. En God vindt dat afschuwelijk, dat je met het woord bezig kunt zijn en de godsgruwelijke dingen eigenlijk doet, waardoor je je naaste, letterlijk of figuurlijk, neerslaat. Dus kijk uit, zo horen we Jezus in dit verhaal van morgen zeggen, kijk nou uit voor dit zuurdeesem van Farizeeën en Herodes. Deze manier van denken en doen. Want net als deze doortrekt het hele organisme, en in dit geval niet een goede, maar verwoestend. Dit doodt het hart, dit doodt het levende geloof, dit doodt de vreugde. Nog eens, Jesaja 66, vers 5. Jullie, staat daar, jullie die beven voor Gods woord, dus de oprecht gelovigen die inderdaad zeggen: wees mij genadig. Jullie die beven voor Gods woord, weet, betreffende die bezitters van Gods woord, waaronder je leidt, die roepen: laat ons een teken zien, geef eens een bewijs dat je geloof deugt, laat de ene zijn glorie tonen. Jezus zegt, God, of Jesaja zegt, God zal hem beschaamd doen staan. En Jezus reageert ook op die manier, op die bezitters van het woord. Hij zegt daar: uw soort mensen verlangt een teken, u zal zeker geen teken gegeven worden. En hij liet ze staan waar ze stonden. Zo, met de bezitters van het woord. Nou, dat was hij dus eigenlijk bezig te zeggen tegen zijn discipelen. Zou de waarschuwing van Jezus nog binnengekomen zijn bij die uilskuikens in die boot? Wij zagen al, ze luisteren maar half. Met hun hoofd zitten ze ergens anders. We hebben maar één brood, we zijn met z'n 12. Hoe moet dat nou? Als rabbi ben je klaar met zulke leerlingen. Er is een volk te redden. Er is een wereld te redden. En je teamleden zijn druk met hun eigen bezonjes, met hun tekorten. En hoe druk zijn wij eigenlijk? Hoe druk zijn wij met onze bezonjes? Wat vinden wij dat eerst toch eigenlijk nog in orde moet komen, voordat wij tijd en ruimte hebben om de woorden van Jezus echt tot ons te laten doordringen en daar ook naar te handelen? Wanneer zijn wij dan herkenbaar als zijn teamleden? Ook onze hoofden, onze harten zijn vaak zo gebonden aan allemaal van die dagelijkse bezonjes. Wat dacht je nou eigenlijk helemaal dat je tekort kwam? Maar hoeveel hield je in mijn aanwezigheid nog over? Vraagt Jezus. 12 klinkt het antwoord. 7. Genoeg zou ons antwoord mogen zijn. Meer dan genoeg. Ik ben gered door het levend brood. En ik heb nog heel wat meer in mijn leven. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik heb nog heel wat meer in mijn leven dan alleen dagelijks brood. Dat is ook eigenlijk iets om bij te beven. Zeker als je het vergelijkt met vele anderen in deze wereld. Als je werkelijk leeft in een relatie van hart tot hart met de Heere God, wat zul je je dan nog druk maken over wat je tekort komt? Zolang je je daarover druk blijft maken, kom je niet toe aan wat werkelijk belangrijk is, waar het om gaat. Want er is een volk en er is een wereld te winnen. Het gaat niet om jou, het gaat om de ander. En zeker om de ander in nood. Dus luister, kijk, wees open daarvoor. Vergeet die bezonjes, God zorgt voor jou. Wees open daarvoor. Zie wat er gebeurt om je heen. Kijk met je hart. Leef naar de Hebreeuwse volgorde. Het ging over school en hoe je woordjes leert en leren moet en taal krijgt. In het Hebreeuws krijg je op de taal van de werkwoorden in een heel andere volgorde dan bij ons. Joodse kindertjes leren hun werkwoorden in de volgorde. Hij heeft, jij hebt, ik heb. Jij zelf en ik als laatste. Want als jij niet leeft uit de ruimte, uit de gunst die er in God is, hoe zullen anderen dan ooit moeten merken dat er gunst bestaat in deze wereld? En dat er brood is voor wie honger heeft. En dat er recht gedaan kan worden aan wie wordt onrecht wordt aangedaan. Als ik niet uit genade leef, hoe zal ik voor een ander dan een teken van Gods gunst bewijzen kunnen zijn? Dus, hoog tijd om het stadion van uilskuiken in elk geval te verlaten, mij dunkt. En een volwassen uil te worden, of een wijze uil te worden, in Jezus' naam, tot heil van mensen. Amen.
berichten uit de gemeente. Mevrouw Bitter verblijft in de Isola-klinieken te Zwolle. Mevrouw bleef enige tijd in verpleeghuis het Zonnehuis te Zwolle, maar verblijft nu in Weidebeek. Berichten van de diaconie. De diaconiecollecten zijn vandaag bestemd voor het plaatselijk diaconaat. De kerken krijgen steeds vaker te maken met hulpvragen van gezinnen die in financiële nood verkeren. De oorzaken zijn divers: scheiding, ontslag, ziekte of een combinatie van deze. Helpt u ons door deze gift deze plaatselijke hulp mogelijk te maken? De bloemen van deze zondag gaan vanmorgen als een groet van ons allen naar de familie van 24 en de familie in Hattemerbroek. Voor het bezorgen van de bloemen hebben wij hulp nodig. Is er iemand die de bloemen wil bezorgen bij de familie? Achterin. En voor de familie heeft Greetje aangemeld, dus niets voorzien. Hartelijk dank voor de medewerking. U kunt de bloemen na de dienst ophalen uit de keuken.
Laten we samen danken en ook bidden. We danken u, Vader in de hemel, voor uw woord. Dat hemels woord. Dat ons probeert los te weken van al die kleine bezonjes. Dat woord dat vlees is geworden in uw zoon. Waarin u alle liefde en alle zorg die u hebt aan ons hebt geopenbaard. U die ons leven wilt. En we bekennen u dat we ons vaak zo laten vangen door zoveel dingen die eigenlijk wegvallen tegen de nabijheid van u. Open onze ogen voor onze naaste in nood. En dat kan goed zijn, dat dat ook mensen zijn hier onder ons. Mensen mee die werkelijk in nood zijn. Die werkelijk dreigen te verdrinken in de zorgen die ze hebben. Zorgen die terecht zijn. Omdat ze geen werk hebben. Omdat ze werkelijk niet weten of er volgende maand nog geld is. Omdat ze werkelijk niet weten of die ziekte nog overgaat. Of wat dan ook. Help ons te delen en zo te vermenigvuldigen. Er voor elkaar te zijn en met elkaar uit te stralen. Dat bijzondere team dat Jezus om zich heen verzamelen wil. Mensen met een open oog en mensen die met hun hart denken en zien. Vergeef ons onze domheid. Ons uilskuiken zijn. Vergeef ons. Ze onder de maat blijven. Als we niet eens studeren en denken dat het moet maar vanzelf komen. Danken u. Voor al die signalen in ons leven die mooi zijn. En die daarin eigenlijk teken zijn van uw rijk. Als er een kind geboren wordt. Of als er een jubileum te vieren valt, een liefde te vieren valt. Zoveel dingen zijn ook zo schitterend. Een teken van uw rijk dat komt. Om dat rijk van u bidden wij u het allermeest. Kom haastig, Heer Jezus. Dat roepen we met uw volk Israël. En we roepen u dat als kerk te midden van de volkeren der wereld toe. Kom haastig. Wij weten dat u haastig komt. Vervul onze harten met vreugde daarover. Dat u nabij bent en weer nabij zult zijn. Hoor ons in de stilte bij u neerleggen wat in onze eigen harten leeft. Breng ons tot leven en tot licht. Heer Jezus Christus, Gij die ons hebt leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik krijg nu gelegenheid om u gaven te geven. En we zingen tot slot zometeen Psalm 68, vers 3 en 7. Gaat u allen heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Met u allen.